Just before I start, my heart is very engaged for the city of Amsterdam, specifically the Church of Amsterdam.
Voordat ik ga beginnen, mijn hart is echt heel erg gewoon geraakt over deze stad Amsterdam.
I'm just going to ask you to do something for the next 5 minutes.
En ik wil jullie vragen om gewoon voor 5 minuten gewoon even met mij mee te doen.
I'm going to make you move again.
Ik wil jullie even in beweging zetten.
I'm going to ask you to stand up and get into groups of about 3 to 5 people.
Ik wil je vragen om op te staan en in groepjes van 3 tot 5 mensen even bij elkaar te komen.
I'll tell you what I'm specifically burdened for right now.
En ik zal je vertellen waar ik gewoon specifiek echt een last voor voel.
The Lord would raise up apostles and prophets for the Church of Amsterdam.
Dat de Heer echt apostelen en profeten gaat oprichten voor de stad Amsterdam.
With power on their hearts.
Met kracht op hun hart.
Power on their hands.
Kracht op hun handen.
Power on their lips.
Kracht op hun lippen.
That the Lord would grant the gift of his sent ones to the Church of Amsterdam.
Dat de Heer deze gave van gezondenen gaat geven aan de kerk van Amsterdam.
I walked into this room and I saw that sign up there.
Want ik wandelde binnen in deze ruimte en ik zag dit.
I know it says YWAM Amsterdam, but I'm taking it for the whole church of the whole city.
En ik weet dat er staat nu YWAM Amsterdam, maar ik neem dit even voor als statement voor de hele stad.
And I'm taking that first line.
En ik neem die eerste regel, die eerste zin.
It is an apostolic multicultural urban mission.
Het is een apostolische multiculturele stadszending.
And I just that word apostolic moved my spirit.
En dit woord apostolisch dat bewoog iets in mijn geest.
And I'm thankful for the men and women of God that have been gifted to this city.
En ik ben dankbaar voor de mannen en vrouwen van God die al als een gave in de stad zijn.
But every city needs more men and women of God.
Maar elke stad heeft meer mannen en vrouwen Gods nodig.
And so I'm just going to ask us just to ask for more. Let's just take dus about five
minutes
or so. Ik
wil vragen dat je
get into groups.
Dat je gaat vragen gewoon om meer. Ga staan in groepjes van 3, 4, 5 mensen.
If you're not from Amsterdam,
als je niet uit Amsterdam komt,
then pray for the church of your city.
Bid dan ook voor de kerk van je eigen stad.
Same topic, just for your city.
Hetzelfde onderwerp, maar gewoon voor jouw stad.
Father, I ask in the name of Jesus.
Vader, ik bid in de naam van Jezus.
That you would raise up the apostolic ministry in this city and in this nation.
Dat u de apostolische bediening opricht in deze stad en in dit land.
You said you gave gifts to men and women.
U heeft gezegd dat u gaven heeft gegeven aan mannen en vrouwen.
I ask for apostles and prophets, evangelists, pastors and teachers for this city.
En ik vraag om apostelen en profeten, leraars, herders en evangelisten voor deze stad.
Raise up apostolic ministers, we ask in Jesus' name.
Richt dienaren, apostolische dienaren op in de naam van Jezus.
Give them power on their hearts to love you with all of their heart, mind, soul and strength.
Geef uw kracht op hun hart om u lief te hebben met hun hele hart, kracht, verstand en ziel.
Strengthen them to persevere in times of difficulty and trial.
Bekrachtig ze om door te gaan in een tijd van moeite en verzoeking of verdrukking.
Let them carry the gift of faith.
Laat ze de gaven van geloof dragen.
May power and signs and wonders come.
Laat kracht en tekenen en wonderen komen.
We ask for it, Lord.
We vragen hierom, Heer.
In Jesus' name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Thank you. You can be seated. I just had to get that worked out, otherwise it would have bugged me the whole time I was talking to you.
Ik moest dit woord gewoon eruit gooien, anders zou het de hele tijd in mij zinderen en in de weg zitten.
I want to give you a very brief overview of where I'm going this week, and then I'll just jump in and get started.
Ik wil een korte samenvatting geven van waar ik deze week heen wil, en daarna gaan we gewoon beginnen.
I am going to in the afternoons talk to you about preparing for trouble.
In de middagsessies ga ik spreken over hoe je voorbereidt voor problemen die komen.
I'll share a little bit of my own testimony, but I mostly want to stick by the Word of God.
Ik ga een stukje van mijn eigen getuigenis vertellen, maar ik ga vooral dicht bij het woord blijven.
And I'm going to pull from two main portions of scripture.
En ik ga vooral het putten uit twee stukken uit de schrift.
I'll add from other scriptures, but the two main sections I'm going to pull from are these.
Ik ga ook andere stukken van het woord gebruiken, maar er zijn twee belangrijkste delen waar ik uit ga onderwijzen.
The first section that we'll look at in a minute is John's Gospel chapters 13 to 17.
En het eerste deel waar ik uit ga putten is Johannes hoofdstuk 13 tot en met 16.
And the second portion of scripture I'm going to pull from is Revelation chapter 1 to chapter 5.
En het tweede stuk van het woord is boek Openbaring chapters
1 to 5.
1 tot en met 5.
Now, not many people know, but these are parallel passages.
En niet veel mensen weten dat misschien, maar dit zijn eigenlijk parallelle stukken van het woord.
They're not always considered parallel passages, but they are.
Dat wordt niet altijd zo herkend, maar dat is wel echt het geval.
And it's my desire to show you through before the week is over how they are parallel.
En het is mijn verlangen dat voor het einde van de week het voor jullie duidelijk zal zijn hoe deze twee stukken van het woord gelijk gaan.
They have many similarities and a couple of differences.
Er zijn veel overeenkomsten en een paar verschillen.
The main similarities that they have is this.
De belangrijkste overeenkomst die erin zit, zit hierin.
These are passages that Jesus spoke to weak believers.
Dit zijn stukjes schriftgedeeltes waarin Jezus spreekt tegen zwakke gelovigen.
To prepare them for hours of difficulty.
Om hen voor te bereiden op tijden van moeilijkheden.
These two sections, I'll say it again.
Ik zal het opnieuw zeggen, deze twee secties van het woord.
Are Jesus speaking to weak and broken believers?
Is Jezus die spreekt tegen zwakke gelovigen.
To prepare them for hours of difficulty.
Om hen voor te bereiden op periodes waarin het moeilijk is.
Now John 13 to 17.
Johannes 13 tot en met 16.
That entire context is the meal in the upper room until the place where Jesus prayed in John 17. It's all one context.
Het is eigenlijk één gedeelte. Het is tot en met hoofdstuk 17. Ik zei het verkeerd. Het is de context van Jezus die in die bovenkamer spreekt met zijn discipelen.
All in the upper room and some in the Garden of Gethsemane and the Mount of Olives.
Ja, merendeel in die bovenkamer en een klein stukje ook op de Olijfberg en in de Hof van Gethsemane.
So different geographical locations within the city of Jerusalem.
Verschillende geografische locaties in die stad Jeruzalem.
But the content that he gave in John 13 to 17 was the night before the cross.
Maar in ieder geval hebben we het hier over hoofdstuk 13 tot en met 17, de nacht, de avond voor het kruis.
All of his disciples would abandon him.
Al zijn discipelen zouden weggaan bij hem.
He would die alone on the cross except for his mother and John the apostle.
En hij zou alleen aan het kruis sterven behalve zijn moeder en de apostel Johannes.
Peter would deny him.
En Petrus zou hem gaan verloochenen.
Judas would betray him.
Judas zou hem verraden.
These are all the conditions in the context of the first coming purposes of Jesus Christ.
En dit zijn allemaal delen van de context van de eerste komst en de reden van de eerste komst van Jezus.
Within this context, Jesus is mostly known or seen as the Lamb of God who takes away the sin of the world.
En in deze context zie je Jezus vooral als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.
He speaks of the Father.
Hij spreekt over de Vader.
And he calls his disciples to a new lifestyle and to a new law.
En hij roept zijn discipelen voor een andere levensstijl en voor een nieuwe wet.
He's preparing them for the moments after, during the cross, that's that trouble, and immediately afterwards.
En hij spreekt over de problemen in de tijd van het kruis en meteen daarna.
He's showing them how to restore their hearts.
Hij laat ze zien hoe ze hun hart weer tot herstel kunnen brengen.
What he reveals about himself is actually meant to help them sustain themselves through the trouble.
En wat Jezus spreekt is bedoeld om voor de discipelen om het vol te houden in die tijd van problemen.
Now I'm going to say that again. Let's think of this for a moment.
Dus ik zal het opnieuw zeggen en denk daar eens even over na.
What he revealed about himself at that moment.
Wat hij op dit moment openbaart aan de discipelen.
And what he revealed about the Father, what he said about the Father.
En wat hij laat zien en zegt over de Vader.
Was food for their spirit to sustain them through the trouble.
Was bedoeld als voedsel voor hun ziel om hun er doorheen te helpen in een periode van problemen.
He motivates them with eternity.
Hij motiveert ze met eeuwigheid.
He doesn't give them 10 points on how to survive the cross and the pursuit of the Roman soldiers.
Hij geeft ze niet een lijstje van 10 dingen die je moet doen om het kruis en vervolging door de Romeinen te verdragen.
He didn't say build yourself a bomb shelter.
Hij zei niet bouw een bunker.
Fill it full of food.
Doe er een heleboel eten in.
Get some water.
Heb genoeg water.
Have some first aid there.
Eerste hulpartikelen.
Gas mask.
Gasmasker.
He didn't create a list of practical things, though it is very practical what he gave.
Hij gaf niet een lijst met allerlei praktische dingen, hoewel het heel praktisch is wat Jezus gaf.
I have nothing against a practical list of those things.
En ik heb op zich niks
just
tegen
so you know.
Een praktische lijst van dingen, dat is dat je dat even weet.
But here's the thing. You know, if you're stacking up a list of things in your house.
Maar dit is het probleem, of dit is hetgene. Als je zo'n wijze lijst hebt met dingen die je gaat verzamelen.
This is my opinion anyways.
En dit is in ieder geval mijn mening.
And you believe in the Sermon on the Mount.
En als je gelooft in de bergreden.
Then you'll have to give all that stuff away anyways.
Dan moet je al die spullen die je hebt verzameld toch weer weggeven.
So, you know.
Dus.
Stack it up if you want.
Je mag al die dingen gaan verzamelen.
So I hope you understand what I'm saying.
Ik hoop dat je snapt wat ik zeg.
Yeah. He reveals himself as the example of the Father in John 13 to 17.
In Johannes 13 tot en met 17 laat Jezus zichzelf zien als het voorbeeld, het beeld van de Vader.
In those chapters in the Gospel of John, he uses the title Father regarding his Father about 50 times in those 5 chapters.
In deze 5 hoofdstukken gebruikt hij de titel vader voor zijn vader ongeveer 50 keer.
So the main title that we are to be drawn to is the father.
Dus de belangrijkste titel waar hier de aandacht op gevestigd wordt is de vader.
He's declaring the father.
Hij verklaart de naam van de vader.
In his apostolic prayer of chapter 17.
In zijn apostolische gebed in hoofdstuk 17.
A very powerful chapter.
Een ongelooflijk krachtig hoofdstuk.
He's praying.
Bidt hij.
And he always gets what he prays for.
En hij krijgt altijd waar hij voor bidt.
How many believe that Jesus always gets what he prays for?
Wie gelooft dat? Dat
okay.
Jezus altijd krijgt waar hij voor bidt.
At least 3 people do. All right.
De meeste in ieder geval.
Jesus prays.
Geloven dat?
Ja.
Yeah. Nee, sorry. Not most things, most people.
Yeah, right. In that chapter, I just want to exhort you this week to prayer read that chapter.
En ik wil je oproepen om dit hoofdstuk 17, om dat biddend door te gaan lezen of lezend door te gaan bidden deze week.
Let me just stop and put what I'm saying on pause for a moment.
Okay, laten we even gewoon de pauzeknop indrukken tussendoor.
So the sections of the chapters that I've told you I'm going to speak from, I want you to read that during your time this week. Read
okay.
Through those sections.
Die schriftgedeelte waarvan ik nu vertel dat we daar deze week over gaan spreken, ik wil dat je die echt gewoon gaat vastpakken in de gebedstijden.
That won't be hard. 10 chapters
dat
every day.
Dat zou niet te moeilijk moeten zijn. 10 hoofdstukken, je kan ze elke dag lezen.
5 in the Gospel of John, 5 in the Book of Revelation.
5 in het Evangelie van Johannes en 5 in het boek Openbaringen.
It's not hard.
Dat is niet heel moeilijk.
You know, you're here on retreat.
Je bent hier toch op een retreat.
You got lots of time.
Je hebt een hoop tijd.
Read them in the prayer room.
Lees in de gebedsruimte.
Mark the verses that seem to touch your spirit.
Markeer de verzen die je geest raken, die je hart raken.
Okay. Play.
Okay. We gaan weer terug. Speel.
Okay. Yeah. I believe one of the most powerful statements that Jesus prays in John 17.
Ik geloof dat een van de meest krachtige statements die Jezus bidt in hoofdstuk 17.
I don't know how to create a list of the most important phrase. I mean, they're all such powerful statements, but anyways.
Ik zou eigenlijk niet weten hoe je ooit een lijst kan maken met wat dan het meest belangrijk is, want alles is zo krachtig wat hij zegt.
Verse 24.
Vers 24.
He says, "Father, I desire."
Zegt hij, Vader, ik verlang.
That's a powerful statement in and of itself.
Dat alleen al is zo'n krachtig statement.
But this is what he says, three specific things in this verse.
Dit is wat hij zegt, 3 specifieke dingen in dit vers.
That those that you gave me would be with me where I am.
Dat zij die u mij gegeven heeft, dat ze zullen zijn waar ik ben.
That hasn't happened fully yet.
En dat is nog niet volledig gebeurd.
Next, he says, that they may behold my glory which you have given me.
En als tweede, dat zij de heerlijkheid die u mij gegeven heeft, zullen aanschouwen.
Now I'm drawing your attention to that second phrase specifically because of what we're going to talk about this week.
En ik wil je aandacht vestigen op deze tweede zin in relatie tot waar ik over ga spreken deze week.
That they may behold my glory that you gave me.
Dat zij mijn heerlijkheid die u mij gegeven heeft zullen aanschouwen.
And you and I are to understand.
Jij en ik zijn bedoeld om te begrijpen
that the book of the revelation of Jesus Christ
dat het boek de openbaring van Jezus Christus
is a partial answer to that prayer.
Voor een deel het antwoord is op dit gebed.
It is the unveiling of the glory of Jesus Christ.
Het is het ontsluieren van de heerlijkheid van Jezus Christus.
It's not the complete unveiling of everything that we see in Christ.
Het is niet het volledig zichtbaar maken van alles wie Jezus is.
But it is a partial answer.
Maar het is een deel van het antwoord.
And that partial answer is the words that prepare us for our hours of difficulty.
En dit gedeeltelijke antwoord zijn de woorden die ons voorbereiden op de moeite waar wij voor staan.
So we get the benefit of both portions of scripture.
Dus wij hebben de zegen van beide schriftgedeeltes.
The benefit of John's gospel where they were prepared for the hours of the cross.
Het voordeel van die woorden die in Johannes' evangelie staan opgeschreven voor het kruis.
And the benefit for our day in the book of Revelation for our hours of the cross.
En het voordeel van die woorden die gesproken zijn in Openbaring ten behoeve van onze dag van moeite en van de moeite die van het kruis waar wij voor staan, zeg maar.
Jesus is not going to the cross again.
Jezus gaat niet opnieuw naar het kruis.
And that's another difference between the two passages,
en dat is natuurlijk een verschil tussen deze twee passages.
John's gospel, that section was about Jesus' first coming as the Lamb of God to go to the cross.
Het stuk in Johannes, het evangelie van Johannes, spreekt over Jezus, het Lam van God en zijn komst om te sterven aan het kruis.
But the section in the book of Revelation is Jesus' second coming.
Maar de passage in het boek Openbaring spreekt over de wederkomst van Jezus.
As the king of the earth.
Als de koning van de aarde.
And there's going to be armies on the earth that will resist that.
En er zullen legers zijn op aarde die daar tegen opstaan.
Jesus would wish that it would be a peaceful takeover of the earth.
Jezus zou kunnen willen dat dat een vredige overname op aarde zou zijn.
But scripture tells us it will not be a peaceful takeover of the earth.
De Bijbel vertelt ons dat dit geen vredige overname zal zijn.
It will be violent and there will be war.
Het zal vol geweld en vol oorlog zijn.
And whether it happens in our generation or the generation of our children or grandchildren, I believe it's very, very close.
En of dit nu gebeurt in onze generatie, of die van onze kinderen, of die van onze kleinkinderen, ik geloof dat dit heel dicht voor de deur staat.
And understanding the nature of men's hearts.
En begrijpend wat de natuur van het hart van mensen is.
That it generally takes three generations to make a transition.
Weten we dat het meestal ongeveer drie generaties kost om echt een verandering door te brengen.
Abraham, Isaac, Jacob.
Abraham, Isaac en Jacob.
It takes one generation to carry the truth of the content.
Het kost één generatie om de waarheid van de inhoud te dragen.
The next generation gets raised in the faith of that content and starts wrestling it out.
En de tweede generatie wordt opgevoed in het geloof en in de worsteling om daarmee aan de gang te gaan.
And the third generation has a breakthrough in it and gets to walk in it in power.
En de derde generatie heeft er een doorbraak in en die gaat er in kracht in wandelen.
And we have to start with some generation that's willing to carry the truth of it.
Dus we moeten beginnen met een generatie die gaat beginnen om de waarheid te dragen.
Somebody's got to believe it, let it enter their heart and change their life.
Iemand moet het gaan geloven, toestaan dat het hun hart binnenkomt en dat het hun leven begint te veranderen.
So that their children can be raised under that faith and under that understanding.
Zodat hun kinderen worden opgevoed in dat geloof en in dat begrip.
And then their grandchildren can walk in the power of it.
En dan kunnen de kleinkinderen wandelen in de kracht daarvan.
We need to start thinking generationally again.
We moeten weer opnieuw gaan leren in generaties te denken.
Oh my gosh. That doesn't work for the North American world anyways.
In de Noord-Amerikaanse wereld werkt dat niet zo makkelijk.
Man, North American world, we gotta have a microwave.
In de Noord-Amerika, dan hebben we de magnetron-generatie.
Bing, done.
Dus.
That was good, wasn't it? Yeah, okay. So what I want to do this week is I want to go back and forth between these two passages.
So deze week wil ik heen en weer gaan tussen deze twee passages.
So I'm asking you to read them over so you get familiar with what's there.
Dus ik wil je echt vragen om gewoon meerdere keren deze passages door te lezen zodat je er bekend mee bent.
Give yourself grace, don't worry whether you understand it all or not.
Ja, heb ook genade met jezelf, maak je niet druk of je het meteen allemaal begrijpt.
Grace, grace.
Genade, genade.
Truly.
Maar dan echt, zeg maar.
I'm not asking you to figure out everything.
Het is niet de bedoeling dat je probeert alles te snappen erin.
It's why we prayer read. It's why we talk to God about the scriptures.
Want dat is ook waarom we biddend lezen en waarom we met God gaan praten vanuit zijn woord.
But if I give it a focus and we read it through with that focus, then actually the scripture will come alive in you. You watch.
Maar als we hier gewoon focus op hebben en we geven gewoon ruimte hiervoor, dan zou je zien dat die schriftgedeeltes tot leven gaan komen.
So remember our focus.
Dus onthoud de focus hierop.
These are the words given by Jesus.
Dit zijn de woorden die gesproken zijn door Jezus.
To help prepare weak and broken believers for hours of difficulty.
Om zwakke, gebroken gelovigen te helpen voor te bereiden zijn voor tijden van moeite.
And the things that he's revealing and the things he's saying about himself and the Father.
En de dingen die hij hier openbaart over zichzelf en die vertelt over zichzelf en de Vader.
Are the very things that will sustain your heart in that difficulty.
Dat zijn de dingen die hij geeft om ons hart vast te houden in een tijd van moeite.
Now what I mean by sustain your heart is that you will stand and persevere under great pressure.
En als ik het heb over dat vasthouden van je hart, dan heb ik het over dat je zult volharden, zult blijven staan in een tijd van moeite.
Because he reveals himself as the one who will strengthen you to help your heart in that moment.
Want hij openbaart zich hier als degene die jou zal kracht geven om vol te houden in die tijd.
Okay, just a little bit about Revelation 1 to 5.
Okay, een klein beetje over Openbaring 1 tot en met 5.
I'm calling it a parallel passage to John's Gospel.
Ik noem dit dus een parallelle passage aan Johannes' Evangelie.
The Gospel of John and the Book of Revelation are both written by the same man.
Het Evangelie van Johannes en het boek Openbaring zijn allebei door dezelfde persoon geschreven.
The experiences that John records in his Gospel.
De ervaringen die Johannes in het evangelie heeft opgenomen.
He does record them a little bit later in his life than when he experienced them.
Die heeft hij wat later in zijn leven opgeschreven dan toen hij het ervoer.
But the experiences of the book of Revelation happened very late in his life.
Maar de ervaringen in het boek Openbaring in elk geval zijn heel laat in zijn leven gebeurd.
There are some estimates that the difference, the timing between the two books are about 50 years.
Sommigen schatten in dat het verschil in tijd tussen die twee boeken wel 50 jaar is.
John was 90 years old and he was in prison when he received the revelation of Jesus Christ.
Johannes was 90 jaar oud en in de gevangenis toen hij de openbaringen kreeg van het boek Openbaring.
Just so you know.
Dat je dat even beseft.
He was old.
Hij was een oude man.
And he was in prison.
En hij zat in de gevangenis.
When Daniel received the revelation of Daniel 10, 11 and 12.
Toen Daniel de openbaringen kreeg uit Daniel 10, 11 en 12.
Daniel was old.
Was Daniel een oude man.
And he was living in captivity.
En hij leefde in gevangenschap.
Just saying.
Ik zeg het maar even.
Some of the greatest epistles written by Paul.
Sommige van de meest bijzondere brieven die Paulus schreef.
Where did he write them from?
Waar vandaan heeft hij ze geschreven?
From prison.
Uit de gevangenis.
Are you seeing the pattern?
Zie je een patroon?
The book of Revelation is about the second coming of Jesus or the return of Jesus.
Het boek Openbaring gaat over de tweede komst of de terugkomst van Jezus.
The main revelation of Jesus in the book of Revelation is the lion of the tribe of Judah.
En de meest belangrijke openbaring van Jezus in het boek Openbaring is dat hij de leeuw van Juda is.
His title, the Lamb, is still used.
Zijn titel, het Lam, wordt ook nog steeds gebruikt.
But for a large percentage of the book, you're looking at the lion
in
action.
Maar voor een groot gedeelte van het boek Openbaring kijk je eigenlijk naar de leeuw die in actie is.
The hours of difficulty that weak and broken believers are facing is called the Great Tribulation.
Die periode van moeite waar we voor zullen staan, die wordt genoemd de grote verdrukking.
He reveals his father as a father of judgment and mercy.
Hij heeft zijn vader geopenbaard als een God van oordeel en barmhartigheid.
It reminds us of the prayer of Micah, where in wrath remember your mercy.
Het herinnert ons aan dit gebed uit Micha waar staat: in het oordeel herinner uw barmhartigheid.
So he's still speaking about his father.
Dus hij spreekt hier nog steeds ook over de vader.
Which gives you the number one mandate on Jesus's life.
En dat laat je zien wat het allereerste mandaat was, de allereerste opdracht was in het leven van Jezus.
The job given to Jesus for the earth was to reveal the Father.
Datgene wat Jezus gekregen had om te doen op aarde was de Vader te openbaren.
He never spoke of himself.
Hij sprak nooit over zichzelf.
If we look at that, it's actually a very powerful thing.
En als je daarnaar kijkt, is dat eigenlijk iets heel krachtigs.
No, truly.
En dat meen ik serieus.
So let me ask you a question here. I want you to get in connection with this thought.
Laat me je eens een vraag stellen, zodat je gewoon hiermee kan connecten met deze gedachten.
Let's say for example, you're my best friend.
Laten we gewoon eens even voorstellen dat jij mijn beste vriend bent.
And you just received your inheritance.
En je hebt net je erfenis gekregen.
And you have $1,000,000 in your back pocket.
En je hebt €1,000,000 in je achterzak.
Yeah, you have €1,000,000 because euro is better than the American dollar.
Precies, that's much better. Euro's zijn beter dan de dollars, ja.
But I wouldn't bank your life on the euro right now. Just saying. I'm just saying.
Ik zou ook je leven niet echt verzekeren op de euro op dit moment.
Saying.
Ik zeg maar wat hoor.
My faith is not in the euro nor the American dollar right
Precies.
now.
Precies. Ons geloof is niet in de euro of in de dollar.
No. Neither the Canadian.
En ook niet in de Canadese dollar, nee.
Yeah. So, moving right along. Let's say you have €1,000,000 in your back pocket.
Laten we zeggen dat je €1,000,000 in je achterzak hebt zitten.
I'm asking you an honest question.
En ik wil je echt een eerlijke vraag stellen.
How long would it take you to reveal that to me?
Hoe lang zou het duren voordat je dat aan mij bekend zou maken?
If it were reverse and I had the million euro.
Als het andersom zou zijn en ik zou €1,000,000 hebben.
Knowing my heart,
en ik weet hoe mijn hart eruit ziet.
The moment I received it, I would be on the phone to you.
Op het moment dat ik het heb ontvangen, zou ik al aan de telefoon hangen met je.
You'll never believe what happened
to me. Je gelooft nooit wat ik heb gekregen.
This is so awesome.
Dit is zo geweldig.
I have €1,000,000.
Ik heb €1,000,000.
Why would I want you to know that?
Waarom zou ik willen dat je dat weet?
How would that change our relationship?
En hoe zou dat onze relatie veranderen?
Are you hearing what I'm saying?
Hoor je wat ik zeg?
Jesus came to the earth.
Jezus kwam naar de aarde.
Cloaked his glory in human flesh.
Hij verborg zijn heerlijkheid in het lichaam van een mens.
God in the flesh.
God in mensenvlees.
In other words, he had 10 trillion, quadrillion, billion euro.
Oftewel, hij had ongelooflijk veel. Onbeschrijfelijk veel euro's.
And you know what he said to Peter?
Maar weet je wat hij tegen Petrus zei?
Peter, who do men say that I am?
Hij zei: Petrus, wie zeggen de mensen dat ik ben?
Some say Elijah, some say the prophet, some say this.
Sommigen zeggen Elia, anderen zeggen profeet.
Peter, who do you say I am?
Petrus, wie zeg jij dat ik ben?
What did Peter say?
En wat zei Petrus?
You're the Christ. You got €1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
doos in je achterzak zitten.
And what did Jesus say?
En wat zei Jezus?
I did not reveal this to you.
Dat heb ik jou niet laten zien.
You heard it from my father.
Dat heb je van de Vader gehoord.
I never told you who I was.
Ik heb jou nooit verteld wie ik ben.
I left it up to the Father to reveal it to you.
En ik heb het aan de Vader overgelaten om dat aan jou te laten zien.
My job is to tell you about the Father.
Want mijn roeping is om aan jou te vertellen over de Vader.
And I leave it in the Father's hands.
En ik laat dat in de handen van de Vader.
To tell people who I am.
Om aan mensen te vertellen wie ik ben.
Do you feel that?
Voel
je dat? That?
Snap je dat?
That's a completely different human nature than I know.
Dat is een volkomen andere menselijke natuur dan waar ik bekend mee ben.
See, I can in my mind I can go, "Oh, I want you to know about my billion euro because, you know, I want my friend rejoice with those who rejoice." Okay, there we go. Good.
En in mijn hoofd denk ik dan van ja, maar ik wil hem laten weten hoeveel euro ik heb, want ik wil gewoon dat mijn vriend ook blij is met mij en
see, it's right there in the Bible. It's right there.
Zie je wel? Dat is goed toch?
So I can use the Bible to make it mean what I want.
En ik gebruik gewoon de Bijbel om het te laten betekenen wat ik wil.
I believe that the book of Revelation revealed to John.
Ik geloof dat het boek Openbaringen wat geopenbaard werd aan Johannes
is one of the greatest releases of justice that we have ever seen thus far.
Dat het een van de grootste gebeurtenissen is waarin recht werd vrijgezet. In vergelijking met wat we ooit gezien hebben.
Jesus prayed John 17:24.
En Jezus bad Johannes 17 vers 24.
That they would behold my glory.
Dat zij mijn heerlijkheid zullen zien.
For all of his life in the first coming he came wrapped and cloaked in humanity.
In zijn hele leven tijdens die eerste komst kwam hij eigenlijk vermomd in het vlees van een mens.
One time on a mountaintop.
Alleen één keer op een bergtop.
Peter, James and John saw the brilliant light inside of him.
Zagen Petrus, Johannes en Jacobus dit schitterende licht wat in hem was.
They saw as much glory as they could take without blowing them up.
Ze zagen zoveel heerlijkheid als maar mogelijk was voor hun om te zien zonder te ontploffen.
Peter was so undone with it.
Petrus was daar zo van de kaart.
He said, "Let's just stop right now and build a church. Let's just."
En hij zei, laten we gewoon stoppen en laten we gewoon hier een kerk starten.
I'll build a shelter for you, for me. Let's just, right here. Let's just start building.
Ik bouw gewoon onderdak voor u en voor de rest en laten we gewoon hier blijven.
That's enough right there.
Dit is genoeg, echt.
And that was not even a whisper of the glory in that man.
Maar dit was nog slechts niet eens een fluistering van de heerlijkheid van deze mens.
I see John 17:24, that second phrase, "Let them behold my glory," as a great prayer of justice.
Maar ik zie deze zin in Johannes 17 vers 24, "Laat hen mijn heerlijkheid zien," als een groot gebed van recht.
All those years of not telling people he's got a billion euro in his back pocket.
Al die jaren waarin hij gewoon niet verteld heeft dat hij gewoon een biljard euro in zijn achterzak had.
Oké. John 13.
Oké, Johannes 17.
So let's start.
Laten we hier beginnen. Hoeveel? 13.
13.
13.
13.
Ja, 13.
So the context of these five chapters is the end of the Passover meal the night before Jesus is crucified.
Dus het einde van de context zeg maar van deze passages is het einde van het paasmaal net voor de kruisiging.
They move to different locations throughout the night.
En gedurende de nacht zijn ze op verschillende locaties.
We know from the book of Matthew that Jesus is finally arrested in the Garden of Gethsemane.
En we weten uit het boek Matthäus dat Jezus uiteindelijk in de tuin van Gethsemane gearresteerd wordt.
When am I supposed to stop? Oh, we stop at 5. Oh, okay, okay. Well, I'll take a break then. Not right now, but later. Okay, good. Sorry. And so here at the Passover meal, Jesus does something that none of his disciples understand.
En hier bij de paasmaaltijd doet Jezus iets wat geen van zijn discipelen begrijpen.
He turns his kingdom upside down.
Hij keert het koninkrijk Ondersteboven.
He's a mighty teacher.
Hij is een geweldige onderwijzer.
He's revealing the Father of glory.
En hij toont de Vader van de heerlijkheid.
He's been telling them all along that this is a kingdom that has come to you, not just a man that's come to you.
En hij vertelt voortdurend: het is een koninkrijk wat tot jullie gekomen is. Er is niet zomaar alleen een mens naar jullie toe gekomen.
He said this is a coming that you've been waiting for.
En hij zegt: dit is de komst waar jullie op gewacht hebben.
He said it's here, it's now, it's in you, it's upon you.
En hij zegt het is hier, het is nu, het is in je en het is over je gekomen.
In other words, it's no longer distant, it's no longer far away.
Het is niet meer in de verte, het is niet meer ergens ooit.
Everything that the prophets have talked about.
Alles waar de profeten over hebben gesproken.
All that they told us to wait for.
Alles waar zij van zeiden, wacht daarop.
Everything that we've been fighting and dying for.
Alles waarvoor we hebben gevochten en voor gestorven zijn.
As a people called out by God is here and it's now.
Als volk dat door God geroepen was, het is er hier en het is er nu.
And because it did not come in the way that they wanted it to come.
Maar omdat het niet kwam op de manier zoals zij wilden dat het zou komen.
It was rejected.
Werd het afgewezen.
Which the prophets told us would happen.
Waarvan ook de profeten gezegd hadden dat dat zou gebeuren.
Because God's plan was different than what man's plan was.
Want het plan van God was niet hetzelfde als het plan wat mensen hadden.
And so here in the context, Jesus is at the end of his earthly ministry.
Want dus hier in deze context was Jezus aan het eind van zijn aardse bediening.
He's about to face the greatest moment of personal physical pain.
Hij staat op het punt om het grootste moment van fysieke pijn te ervaren.
He's about to have one of the deepest travail moments in prayer regarding his heart and his emotions for the men on the earth.
Hij staat vlak voor het diepste moment van worstelen in gebed voor de mensen.
Being God's son, God in the flesh.
Terwijl hij Gods zoon was, God in het vlees.
He's about to surrender himself to the will of the Father.
Staat hij op het punt zichzelf uit te leveren aan de wil van de Vader.
He doesn't give himself to the devil.
Hij geeft zichzelf niet aan de duivel.
He surrenders himself to the will of the Father for that moment.
Hij geeft zich over aan de wil van de Vader van dat moment.
When he dies on the cross, he surrenders his spirit up to God, not to the devil.
En als hij sterft aan het kruis, levert hij zijn geest over aan God en niet aan de duivel.
And he knows that all of the expectation of Israel, all the expectation of his disciples.
En hij weet dat al die verwachtingen van Israël en al die verwachtingen van zijn discipelen.
They've been hearing his words, but they've been not been taking them into their heart.
Ze hebben zijn woorden wel gehoord, maar ze hebben het niet in hun hart binnen laten komen.
They don't know why it's about to happen this way.
Ze snappen niet waarom het op punt staat op deze manier te gebeuren.
They're about to face the truth of his words given to Peter.
Ze staan op het punt om de waarheid van de woorden die tegen Petrus gesproken waren te proeven.
The spirit is willing, in other words, the spirit can receive the words and get encouraged in one moment, but the flesh is weak to carry it out.
De geest is gewillig, dus de geest wil het graag ontvangen, maar het vlees is zwak om er ook echt in te wandelen.
And so he at this supper, at this Passover.
En bij deze maaltijd, bij de paasmaaltijd.
You have a man who's about to face his death.
Zie je een man die op het punt staat om de dood tegemoet te treden.
There's still a pressure on him because his flesh, you know, is going to die and be ripped open.
En er is zo'n druk op hem omdat zijn vlees op het punt staat te sterven en opengescheurd te worden.
So these, in essence, are the final words of a dying man.
Dus eigenlijk lees je hier de laatste woorden van een man die op het punt staat te gaan sterven.
And instead of taking those moments in time to comfort himself and make it all about him.
En maar in plaats van dat hij deze tijd gebruikt om zichzelf te troosten en het allemaal over hem te laten gaan.
To do the things that you and I would, well not you, maybe I would do in that moment in time.
En die dingen te doen die jij en ik, nou ja, in ieder geval ik zou doen in zo'n tijd.
He thinks of revealing more of his Father and helping his disciples.
In plaats daarvan besluit hij om meer van zijn Vader te laten zien en zijn discipelen te helpen.
And so everything that he does is for a purpose and for a point.
Dus alles wat hij doet heeft een doel en leidt ergens toe.
So chapter 13 opens with this statement.
Dus hoofdstuk 13 begint met dit statement.
First three verses.
De eerste drie versen.
Tells us that he's eating the Passover with his disciples.
Het vertelt ons dat hij het paasmaaltijd at met zijn discipelen.
That he realized that it was his hour had come to depart from the world.
Dat hij wist dat het uur gekomen was om van de wereld weg te gaan.
And it makes these statements.
En dan maakt hij deze statements.
Having loved his own who were in the world.
En dan staat er dit dat hij lief gehad had degene die in de wereld waren.
He loved them to the very end.
De zijne die in de wereld waren, en hij heeft ze lief gehad tot het einde.
Then supper being finished.
Daarna was de maaltijd voorbij.
He gets up and he does something so unconventional.
En dan staat hij op en dan doet hij iets wat zo niet gebruikelijk was.
But it tells us he does this based on his identity.
Maar er staat hier, het vertelt ons dat hij dat deed gebaseerd op zijn identiteit.
He said, knowing that the Father had given him all things.
Wetend dat de Vader hem alle dingen gegeven had.
And where he had come from.
Waar hij vandaan kwam.
And where he was going.
En waar hij naartoe ging.
He was able to do these things.
Was hij in staat om deze dingen te doen.
Now let's just stop and think of that for a moment.
Laten we gewoon even stoppen en daar eens over nadenken.
Knowing he had been given everything,
wetend dat hem alles gegeven was,
knowing where he had come from,
wetend waar hij vandaan kwam,
knowing where he had been going,
en wetend waar hij naartoe ging,
he got up and did this.
Stond hij op en hij ging dit
you
doen.
See, when you know who you are,
weet je, als je weet wie je bent,
when you know and you're secure in the love of the Father,
als je weet en je bent vol vertrouwen in de liefde van de Vader.
When you realize that that throne in Revelation 4 and 5 is your Father as well.
Als je realiseert dat die troon in Openbaring 4 en 5 dat daar jouw Vader zit.
When you recognize that you've come from him.
Als je herkent dat jij bij hem vandaan bent gekomen.
When you realize the truth is you are going to him.
En als je realiseert dat de waarheid is dat je naar hem toe gaat.
And that everything in your life has come from him.
En dat alles in je leven bij hem vandaan is gekomen.
Then you can start making the personal choices from a life of security as well.
Want dan kan je ook beginnen om je persoonlijke keuzes te maken vanuit een leven in zekerheid.
See, Jesus wasn't just trying to be a servant so that he can set a new tone.
Jezus was niet aan het proberen een dienaar te zijn om een beetje een nieuwe toon te zetten.
He had proven over his 33 years of life on the earth that he was a servant already.
Hij heeft bewezen door de bediening van die 3 jaar op aarde dat hij al lang een dienaar was.
So he wasn't doing something new.
Hij deed dus eigenlijk niks nieuws.
He was actually doing something that was already in him to do.
Hij deed iets wat in hem was om het te doen.
And he was just manifesting it to his disciples at a very important critical point.
Het enige wat hij deed hier, hij toonde het duidelijk aan de discipelen op een kritisch punt.
He was giving them a leadership message.
Hij gaf ze een boodschap van leiderschap.
And he was giving them an identity message.
En hij gaf ze eigenlijk een boodschap over hun identiteit.
In the identity message, he was telling them, you are clean.
En in deze boodschap over identiteit zei hij eigenlijk tegen ze, jullie zijn schoon.
If you have a relationship with the Father, you're clean.
Als je een relatie met de Vader hebt, dan ben je schoon.
But you have to walk out life on this earth.
Maar je moet het leven op aarde wel uitwandelen.
So you have to wash your feet every day.
Dus je moet elke dag je voeten wassen.
And so that relationship is critical with the Father.
Dus die relatie met de Vader is kritisch, is belangrijk.
He sees you as clean.
Hij ziet jou als schoon.
But you walk out life here on the earth with just dirty.
Maar in het leven hier op aarde is er wel vuil.
And your feet get dirty, so wash them.
En je voeten worden vies, was ze dus gewoon.
It doesn't mean that your heart is unclean.
Het betekent niet dat je hart onzuiver is.
It doesn't mean that all of you is unclean.
Het betekent niet dat je helemaal vuil bent.
It just means that as you relate to the Father from this context of the earth, your feet are going to get dirty.
Het betekent simpelweg dat terwijl je relateert aan de Vader tijdens je wandel op de aarde dat je voeten gewoon vuil worden.
You're going to walk down the street.
Je wandelt gewoon door de straat heen.
Talking to someone.
Je praat met iemand.
And you're going to step in something.
En je stapt ergens in.
Now I know none of you have never had that experience.
En ik snap dat niemand dit natuurlijk ooit heeft meegemaakt.
That it's your feet that need to be washed.
Maar hij zei, het zijn je voeten die gewassen moeten worden.
He was trying to show them.
Hij probeerde ze te laten zien.
This is how the Father sees you.
Dit is hoe de Vader jou ziet.
The Father says you're clean.
De Vader zegt, jij bent schoon.
If you have a relationship with him, you're clean.
Als je een relatie met hem hebt, ben je schoon.
But your feet do get dirty.
Maar je voeten worden wel vies.
Yet most of the time,
maar meestal,
you and I see our dirty feet,
zien we onze vuile voeten.
And interpret it that all of us is unclean.
En bedenken we dan dat we dus helemaal vies moeten zijn.
So Jesus gets up and he makes a leadership statement.
En Jezus staat op en hij maakt hier, hij doet een verklaring over leiderschap.
He washes their feet.
Hij wast hun voeten.
You see, he wasn't making this statement just to, okay, now that we've got that done, I can move on with that.
En hij maakte niet deze statement zo van, oké, nou hebben we dat gehad, dan kan ik tenminste weer verder.
He wasn't acting outside of his human nature.
Hij deed niet iets wat buiten zijn natuur lag.
There are times that you and I do things to try and make a statement that is acting outside of our nature.
Soms doen jij en ik dingen die we doen om een statement te maken wat niet echt is wie we zelf zijn.
In the moment we do that, I don't know about you, but we sometimes feel okay, a lack of authority.
En als we zoiets doen, het kan te maken hebben met een gebrek aan autoriteit.
We feel like we're walking on very thin ice.
Of we voelen alsof we op heel dun ijs lopen als we zoiets doen.
But we're trying to get something done.
Maar we proberen iets voor elkaar te krijgen.
Jesus wasn't walking on thin ice.
Jezus wandelde hier niet op dun ijs.
He was just being who he is.
Hij was gewoon wie hij was.
Now I'm going to say something to you.
En ik wil iets tegen jullie zeggen.
The day that Jesus was raised from the dead.
Op de dag dat Jezus uit de dood opstond.
In his glorified body,
in zijn verheerlijkte lichaam,
ascended to the right hand of the Father as the King of the earth,
en opging, opstond en voer naar de Vader als de koning van de aarde,
seated on that throne as a king,
gezeten op de troon als koning,
never put pause on his servant spirit.
Hij heeft nooit de pauzeknop van zijn dienende hart ingedrukt.
He is still a servant.
Hij is nog steeds een dienaar.
He loves to serve.
Hij vindt het heerlijk om te dienen.
And if the Father has said, "Son, you're the best servant I've ever seen."
En als de Vader zegt, zoon, jij bent de geweldigste dienaar die ik ooit heb gezien.
Here's how I want you to serve me.
Dit is hoe ik wil dat je mij dient.
Here's the title deed to the earth.
Hier is de eigendomsakte van de hele aarde.
Go down to that earth and serve me as the king of the earth.
Ga naar de aarde en dien mij als de koning van de aarde.
He comes under authority.
Hij komt onder de autoriteit.
And with that authority, having been given the kingdom.
En met die autoriteit, terwijl hij het koninkrijk ontvangen heeft,
he serves the Father.
Dient hij de Vader.
In order to get that authority.
Om deze autoriteit te kunnen ontvangen als mens.
He had to demonstrate that he was willing to serve on the earth first as the Lamb of God.
Moest hij tonen dat hij bereid was om te dienen op aarde als het Lam van God.
Which he was more than willing to do.
Maar hij was meer dan bereidwillig om dit te doen.
Because he got to serve the Father.
Omdat hij de kans kreeg om de Vader te dienen.
And love people.
En mensen lief te hebben.
Two things he loves to do.
Twee dingen die hij heerlijk vindt om te doen.
So he was not acting out of character to do this.
Dus hij deed zich niet voor vanwege, ja, om iets, een statement te maken.
So he washes the feet of the disciples.
Dus hij waste de voeten van de discipelen.
Peter has a little moment, you know.
En Petrus heeft zijn, nou ja, dat moment, zeg maar.
You know, Peter always trying to be in control.
Petrus probeert altijd de controle te
Peter.
Houden.
God bless Peter.
Zegen Peter.
But Peter's going to get it figured out, you know, so it's going to be okay.
Petrus heeft het wel in de gaten gekregen, dus het komt goed.
And we find out who's going to betray him.
En we vinden dus hier uit wie hem gaat verraden.
And then he gives a new commandment, verse 34.
En dan in vers 34 geeft Jezus een nieuw gebod.
I want to pick out some verses from these five chapters and just show you something that Jesus is giving us here.
Ik wil gewoon hier en daar wat versen uit deze vijf hoofdstukken eruit pikken en laten zien wat Jezus hier zegt of doet.
John 13 verse 34.
Johannes 13, vers 34.
A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another.
Een nieuw gebod geef ik je, dat je elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad, moet ook u elkaar lief hebben.
Watch this, verse 35.
Let op, vers 35.
By this will all men know you're my disciples.
Hierdoor zullen allen inzien dat je mijn discipelen bent.
If you have love for one another.
Als je liefde hebt onder elkaar.
Okay. Well, that seems pretty simple.
Okay, dat lijkt me wel eenvoudig.
Doesn't it?
Toch?
Nee. Nee. What the heck? Come on, what's wrong? It just means you gotta love people, that's all.
Betekent toch gewoon dat je van mensen moet houden? Dat is toch makkie?
That's all.
Makkie toch?
Ja. Careful, you know, I'm setting you up here.
Okay, pas op, want ik laat jullie in de val lopen.
There are two things that I'm going after this afternoon.
Er zijn twee dingen waar ik echt voor ga vanmiddag.
I want to talk about the transforming power of the love of the Father and the love of Christ.
Ik wil spreken over de transformerende kracht van de liefde van de Vader en de liefde van Christus.
And I also want you to see that that love is conditional, not unconditional.
Maar ik wil ook laten zien dat deze liefde niet onvoorwaardelijk is, maar voorwaardelijk. What?
Now before you stone me,
voordat je me stenigt,
just stay with me.
Yeah.
He's already. That's awesome. Okay.
That's okay. Blijf bij me, stenig me niet meteen. Let op.
Oh Jesus, I just lost my train of thought. Okay. No. Yeah.
Just in case people start throwing stones.
Yeah. No, I
make sure.
Okay. Jesus tells us that this is how all men will know that we are his disciples.
Jezus zegt, dit is hoe alle mensen zullen weten dat jullie mijn discipelen zijn.
If we have love for one another.
Als wij liefde hebben onder elkaar, voor elkaar.
Okay, all right, we're okay with that.
Okay,
dat
kunnen
we
wel.
It's a bit challenging, but we're okay with it.
Dat is best uitdagend, maar het is okay.
It's verse 34 that bugs us.
Het is vers 34 die ons dwars zit.
Because it says that it's a commandment.
Want ten eerste zegt het dat het een gebod is.
That means it's not optional.
Dat betekent dus niet dat het vrijwillig of optioneel is.
It's not optional.
Het is niet optioneel.
It's not an option.
Je hebt niet zomaar een keuze.
Meaning that it's not optional.
En dat betekent dus dat het niet optioneel is.
Did you get that point?
Heb je dat begrepen?
It's called a commandment.
Het is dus een gebod.
And he said.
En hij zegt.
That we are to love one another as he loved us.
En hij zegt dat wij van elkaar moeten houden net zoals hij van ons houdt.
Ha.
Hmm.
How's that gonna work?
Hoe krijgen we dat voor elkaar?
Because Jesus is Jesus.
Want Jezus is Jezus.
Let's just imagine Arjan's Jesus for a moment.
Laten we zeggen dat Arjan Jezus is op dit moment.
I am me.
En ik ben gewoon mezelf.
And I am to love you.
En ik moet van jullie houden.
The way he loved me.
Net zoals hij van mij houdt.
So how can I love you?
Hoe kan ik van jullie houden?
If I am not him.
Als ik hem niet ben.
You see that?
Zie je dat?
I'm not him.
Ik ben hem niet.
He is who he is.
Hij is wie hij is.
I am who I am.
Ik ben wie ik ben.
But I'm supposed to love you the way he loved you.
Maar ik moet van jullie houden net zoals hij van jullie van.
And the way he, no, I changed it. Keep going, you're fine.
Ja.
And the way he's, you know, I'm to love you the way he loved you and the way he loved me.
Ja. So, dus ik wat moet
good,
van jullie houden zoveel als hij van jullie houdt en zoveel als hij van mij houdt.
Cool? We're there?
Heb je hem?
Not cool.
Het is niet helemaal cool hoor.
How can I love you?
Hoe kan ik van jullie houden?
With somebody else's love.
Met iemand anders zijn liefde.
That makes no sense to me.
Dat snap ik niks van.
I can't love you. I can love you with my love.
Ik kan je wel lief hebben met mijn liefde.
With what I got.
Met hoeveel ik heb.
You know, I'm going to make a hard statement.
Okay, ik ga gewoon even een stevig statement.
This is the problem in the church right now.
Dit is het probleem in de kerk op dit moment.
We are loving people with our love.
We houden van mensen met onze eigen liefde.
We haven't gone to the man to get his love for the people.
We zijn niet bij die mens geweest om zijn liefde voor de mensen te krijgen.
We're loving people from our own human sentiment, from our own human love.
We houden van mensen met ons eigen menselijke sentiment, met onze eigen menselijke liefde.
To love people the way he loved me means I got to go to him to get it.
Om van mensen te houden zoals hij van mij houdt of van mensen houdt, dan daarvoor moet ik naar hem toe om die liefde te krijgen.
It means him and I are going to have a relationship.
Dat betekent dat hij en ik een relatie moeten hebben.
And he's made it a commandment.
En hij heeft het zelfs een gebod gemaakt.
So then how is it voluntary?
Hoe kan je dit vrijwillig noemen?
It's not.
Het is niet vrijwillig.
If you want to be loved.
Als je geliefd wil worden.
I have two options.
Ik heb twee opties.
In my relationship with Jesus.
In mijn relatie met Jezus.
I can make it a relationship of love.
Ik kan er een relatie van liefde van maken.
If I choose not that relationship.
En als ik niet die relatie kies.
I can relate to him on the basis of the law.
Dan kan ik aan hem relateren op basis van de wet.
Now he's told me.
Hij heeft mij verteld
that if I do that,
dat als ik dat doe,
it will kill me.
Dat het mij zal doden.
So what option do I have left?
Dus welke optie heb ik hier?
I don't.
Ik heb geen opties.
And he gave me no option,
en hij gaf mij die optie niet.
Because he knows that if I choose the law, I will be lost forever.
Omdat hij wist dat als ik de wet zou kiezen, ik voor altijd verloren zou zijn.
So he has to give me something that I get to choose.
Dus hij geeft mij iets waarvoor ik moet kiezen.
But the choice is eternal.
Maar de keuze is eeuwig.
It's not just momentary.
Het is niet alleen voor een momentje.
It has eternal repercussions. It has eternal what's the word? There it is.
Consequences.
It's right there. Consequences. Thank you, gosh.
Er zitten eeuwige consequenties aan vast.
That's exactly the word I was looking for. It has eternal consequences. Well, then how is it voluntary?
Hoe kan je dat dan nog vrijwillig noemen?
It's totally voluntary. Take it or leave it.
Het is vrijwillig. Je zegt gewoon ja of nee.
It's totally voluntary.
Jij mag beslissen. Het is vrijwillig.
But it's a commandment. Yeah, right.
Maar het is een gebod. Oh ja.
So what?
Dus?
Well, then it's the law.
Ja, dan is het dus een wet.
No, it's not.
Nee, dat is het niet.
It's not the law.
Het is niet de wet.
The law is if I choose to relate to him based on the law.
De wet is als ik ervoor kies om aan hem te relateren op basis van de wet.
You see how confused we've become?
Snap je hoe verward we zijn geworden eigenlijk?
Let's go find another verse somewhere in here.
Okay, laten we eens kijken of die hier nog ergens een vers te vinden is.
Then we'll take a break.
En dan nemen we even een pauze.
Man, this is a hard verse.
Dit is een pittig vers.
Chapter 14.
Hoofdstuk 14.
He gives us some really powerful promises.
Daar geeft hij een aantal zeer krachtige beloftes.
We'll look at this verse and then we'll take a break.
We gaan naar dit vers kijken, dan nemen we even een pauze.
Remember, he's preparing weak and broken believers for hours of difficulty.
Onthoud goed, hij is zwakke, gebroken gelovigen aan het voorbereiden voor een tijd van moeilijkheden.
So here's how he motivates them.
En dit is hoe hij ze gaat motiveren.
Now you and I would think he motivates with the big stick.
En jij en ik zullen misschien denken dat hij ze probeert te motiveren met een stevige stok.
If you don't do it right, I'll kill you.
Als jij het niet goed doet, zal ik je vermoorden.
How does he motivate his disciples?
Hoe motiveert hij zijn discipelen?
Chapter 14, verse 1 and 2. Look at this.
Hoofdstuk 14, vers 1 en 2. Kijk maar eens mee.
Let not your heart be troubled.
Laat je hart niet in problemen of in beroering raken.
You believe in God, believe also in me.
Je gelooft in God, geloof ook in mij.
Verse 2.
Vers 2.
In my father's house are many rooms.
In het huis van mijn vader zijn vele woningen of kamers.
If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you.
Als het niet zo was geweest, had ik het wel gezegd. Ik ga heen om een plek voor jullie te maken.
And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself.
En als ik ga en een plek voor jullie klaar heb gemaakt, dan kom ik terug en zal jullie bij mezelf ontvangen.
Look at the last line.
Kijk naar die laatste zin.
That where I am, there you may be also.
Dat waar ik ben, jullie daar ook zullen zijn.
Now, Father's house.
Okay, het huis van de vader.
You have to turn to Revelation 21 and 22 to see Father's house.
Je moet naar Openbaring 20 en 21 gaan om dat huis van de Vader te kunnen zien.
It's called the New Jerusalem.
Het wordt genoemd het Nieuw Jeruzalem.
It's really a cool place.
En dat is echt een coole plaats.
There's space there for you.
Er is ruimte voor jou.
It's an amazing, beautiful place.
Het is een ongelofelijke, schitterende plaats.
Streets of transparent gold.
Straten van transparant goud.
Jewels and emeralds and diamonds of all shapes and sizes.
Juwelen, smaragden en diamanten van allerlei vormen en maten.
No need for the sun because God, His light is the light.
Er is niet eens de zon nodig, want God zelf is het licht daar.
You see what he does is he motivates them to face their hours of difficulty by showing them eternity.
En wat je hier dus ziet is dat hij ze bemoedigt om de problemen te doorstaan door ze te motiveren met de belofte van de eeuwigheid.
The reality of their reward in
de realiteit van hun beloning in hem, van de beloning van de eeuwigheid.
This is your destiny.
Dit is jouw bestemming.
This is where you will live.
Dit is waar je zult leven.
So what we've done, because we can't understand the New Jerusalem so well.
Dus wat we gedaan hebben, omdat we het nieuwe Jeruzalem wat moeilijk te begrijpen vinden.
We've spiritualized it.
We hebben het vergeestelijkt.
And made it something that's spiritual and not literal and real.
En we hebben het iets geestelijks gemaakt in plaats van iets wat letterlijk en echt is.
What happens when we do that?
En wat er gebeurt als we dat doen?
We lose therefore the faith and the motivation of the reality of it.
Is dat we daardoor het geloof en de motivatie die erin zit verliezen.
And what it leaves us with then is that this life that we're in is all that we get.
En wat we dan nog over hebben is dat het leven waar we nu zijn alles is wat we hebben.
And then we lose the concept that we are eternal beings.
En we verliezen daarmee het besef dat we eeuwige wezens zijn.
Destined for an amazing place.
Bestemd voor een ongelofelijke plaats.
To be in relationship with an amazing man.
Om in relatie te zijn met een ongelofelijk mens.
And therefore when trouble and difficulty comes.
En als er dan dus problemen en moeilijkheden komen.
We have no strength and no foundation to stand on.
Missen we de kracht en het fundament om op te staan.
Because eternity has been removed from our eyes as a truth.
De eeuwigheid is als waarheid voor onze ogen weggehaald.
Which is the very thing that motivates us and gives us strength to stand in times of difficulty.
Terwijl juist dat het is wat ons motiveert en ons kracht geeft om het vol te houden in een tijd van moeite.
So what Jesus is doing here in the Gospel of John.
Dus wat Jezus hier doet in het Evangelie van Johannes.
I'm going to the cross.
Ik ga naar het kruis.
Just saying.
Ik zeg het gewoon even.
But don't worry, don't be troubled.
Maar maak je niet druk, maak je geen zorgen.
The Father loves you.
Want de Vader houdt van jullie.
I love you.
Ik hou van jullie.
Eternity is real.
De eeuwigheid is echt.
The Father's got a house for you.
De Vader heeft een huis voor jou.
It's gonna be okay.
Het komt allemaal goed.
They're gonna kill me.
Ze gaan mij doden.
It'll look really bad.
Het zal er slecht uitzien.
You'll all run away.
Jullie zullen allemaal wegrennen.
But don't worry.
Maar maak je niet
zorgen. It doesn't change how I think about you.
Het verandert niets van hoe ik over je denk.
When we remove the motivation and the reward of eternity.
Als wij de motivatie en die beloning van de eeuwigheid weghalen.
It's like removing from the deck of cards one card that dismantles the whole house.
Dan is het alsof we uit een kaartenhuis één kaartje weghalen waardoor het hele kaartenhuis instort.
If the New Jerusalem and eternity, my life and eternity is not real. If it's only spiritual. If my house. Ja.
Als het vaderhuis, als het nieuw Jeruzalem niet echt is.
If that's not real.
Dus. Als het niet echt is.
If it isn't.
Ja, als dat niet echt zou zijn.
If it isn't. If it's only spiritual.
Als het alleen maar geestelijk zou zijn.
Then how are you standing here?
Hoe hou je het dan nu vol, hier?
What's motivating you to stand?
Wat geeft jou dan motivatie om stand te houden?
What's motivating you to keep your feet clean?
Wat motiveert je dan om je voeten schoon te houden?
What's motivating you to love people with his love in you?
Wat motiveert jou dan om mensen lief te hebben met zijn liefde in jou?
It has to be real.
Het moet echt zijn.
He said it's real.
Hij zei dat het echt is.
Yeah, but we can't understand it, so it must be spiritual.
Ja, maar we kunnen het niet goed begrijpen, dan moet het toch iets geestelijks zijn.
See, we project so much of our weakness on God.
Weet je, we projecteren zoveel van onze eigen zwakheid op God.
We say, I can't understand it, therefore it must not be real.
Wij zeggen, omdat wij het niet kunnen begrijpen, zal het wel niet echt zijn.
And the Father is saying, it's real.
Maar de Vader zegt, het is echt.
And you need to come to me to get understanding.
Maar je moet bij mij komen om het te gaan leren begrijpen.
Which means prayer.
En dat is dus gebed.
Which means relationship.
En dat is een relatie.
With me and one another.
Met mij en met elkaar.
And sometimes I make it mysterious.
En soms maak ik het een geheimenis.
So you have to fast a little bit.
Zodat je een beetje moet vasten.
That's the part I don't like.
Dat stuk jou ook niet van.
Jesus, help us.
Oh, Jezus, help ons.
But hey, that's what he does.
Maar dat is wat hij doet.
If we remove the New Jerusalem and eternity from the truth of standing during trouble.
Als wij het nieuwe Jeruzalem en de hemel, de eeuwigheid weghalen, dan missen we dat om stand te houden in moeite.
We lose our motivation for standing.
En dan verliezen we onze motivatie om te blijven staan.
Last verse, then we'll take a break.
Het laatste vers en dan nemen we.
Sorry, I kind of just keep going here.
Sorry, ik blijf nog even doorgaan.
Hebrews chapter 11.
Hebreeën hoofdstuk 11.
Everybody loves that chapter.
Iedereen houdt van dat hoofdstuk.
Great hall of fame of faith.
Die grote hall of fame van gelovigen.
Faith is the substance of things hoped for.
Geloof is de substantie van die dingen waar we voor hopen.
It is the evidence, that means the real, tangible things of things unseen.
Het is het bewijs, het echte tastbare van datgene wat we niet kunnen zien.
So there you go.
Hoppa, daar heb je het.
Right?
Ja.
It takes faith to believe that there's a new Jerusalem that you cannot see.
Het vraagt geloof om het nieuwe Jeruzalem te kunnen that you can do what?
That you cannot see.
Yeah, to do what with
it takes faith to believe there's a new Jerusalem.
Oh, okay, het kost geloof om te geloven in een nieuw Jeruzalem dat je niet kunt zien.
To believe it though your feet stand on the earth.
Om het te geloven terwijl je voeten gewoon hier op aarde staan.
It takes faith to believe it.
Het vraagt geloof om dit te geloven.
Now watch this. Two men in this chapter.
Okay, kijk hiernaar. Twee mannen uit dit hoofdstuk.
Moses.
And
Abraham.
En Abraham.
Look what God did to them.
Kijk wat God met hen heeft gedaan.
They both were men of stature and men of wealth.
Ze waren beide mannen van een hoge status en mannen van welvaart, van rijkdom.
They had everything that the earth could offer them.
Ze hadden alles wat op aarde beschikbaar kon zijn.
Abraham was called out of his father's house.
Abraham werd geroepen vanuit zijn vaders huis.
And what did God show him to get him to move?
En wat toonde God hem om hem in beweging te zetten?
Abraham,
leave your father's house.
Ga weg uit het huis van je vader.
But Lord, I'm reading into the text. This is some, you know.
Ik lees dit gewoon een beetje erin.
Look at this.
Okay, kijk hier eens naar.
Leave your father's house.
Ga weg uit het huis van je vader.
Why? It's a nice house.
Waarom? Het is een mooi huis.
I got lots of money.
Ik heb een hoop geld.
Why should I move?
Waarom zou ik verhuizen?
I have a different house for you.
Ik heb een ander huis voor jou.
Oh, okay.
Oh, okay.
Where is it?
Waar is dat dan?
Let me show it to you.
Laat je het tonen.
And he opens up the heavenly realms. Abraham sees the New Jerusalem.
En hij laat de realiteit van de hemel zien en Abraham ziet het nieuwe Jeruzalem.
Oh, I'll move for that.
Okay, daarvoor ga ik zeker verhuizen.
It tells us that Abraham lived in tents because he was looking for a city whose builder and architect was God.
Want er staat in Hebreeën dat Abraham wegging uit zijn vaderland omdat hij zocht naar die stad wiens wiens maker en founder, stichter, God is.
Abraham was able to abandon the earthly realm and everything that he had because he saw something greater.
Abraham was bereid om alles wat hij in het aardse bezat achter te laten, omdat hij iets zag wat veel groter was.
And he went even farther to say, if that's what I get, I'll live in a tent here.
En het ging zelfs nog verder. Hij zei, als dat is wat ik krijg, dan vind ik het niet erg om hier in een tent te wonen.
Second man.
En de tweede man.
Moses.
Moses.
Gave up everything.
Hij gaf alles op.
Next to the throne in Egypt.
Hij was naast de troon van Egypte.
Very powerful man.
Hij was een machtig man.
He was the son of Pharaoh's sister.
Hij was de zoon van de zus van Farao.
Came from a Hebrew family.
Hij kwam uit een Hebreeuws gezin.
Raised up as Egyptian royalty.
Opgevoed als adel in het Egyptische hof.
Had all the power of Egypt at his fingertips.
En hij had al de macht van Egypte zo onder zijn handen.
And God told him to move.
Maar God zei tegen hem om weg te gaan.
And what did he see?
En wat zag hij dan?
He saw a man.
Hij zag een man.
It says Moses forsook the wealth of Egypt.
Er staat dat hij de rijkdom van Egypte achterliet.
Having seen him.
Omdat hij hem gezien had.
How did God move those two men?
Waarmee liet God deze twee mannen hun plek verlaten?
He opened the heavenly realm.
Hij liet ze de realiteit van de hemel zien.
And to Moses he gave the revelation of the pre-incarnate Jesus Christ.
En aan Mozes gaf hij een openbaring van Christus voor hij geboren was.
And to Abraham he gave a vision of the New Jerusalem.
En aan Abraham gaf hij het visioen van het nieuwe Jeruzalem.
Both of those men endured great difficulty.
Beide van deze mannen hebben grote moeite doorstaan.
But both of them had faith because they were marked by eternity.
Maar beide mannen hadden geloof omdat ze gemarkeerd waren door de eeuwigheid.
And it was that marking of eternity that caused them to stand in hours of difficulty.
En het was deze markering van de eeuwigheid die hen de kracht gaf om het vol te houden in een tijd van problemen.
Amen. 10-minute break.
Amen. We hebben